Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad wenst u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J. Domburg uit Aalst voor zal gaan. De schriftlezing voor vanavond is uit Jeremia 20. De kerkdiensten van zondag 14 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan, en in de avonddienst om 6:30 dominee Voets. De collecte. Vanavond zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor Dorcas en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de onkosten van Ebenezer. De voorzang is vanavond Psalm 92 vers 3. Hoe groot zijn Heer uw werken, hoe ver gaat uw beleid? De kerkenraad wenst u, jou, hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de Heere loven en prijzen met de woorden uit Psalm 42, vers 1 en 5. Vanavond kijken we in de verkondiging naar Jeremia 20. En Jeremia wordt hevig aangevochten in dat hoofdstuk vanwege de taak die hij heeft, vanwege de bespotting die hij ontvangt. En in dat hoofdstuk zullen we zien dat Jeremia de ene keer onder ligt en de andere keer ligt hij boven. Hetzelfde geldt voor de dichter van Psalm 42. In de aanvechting ligt hij soms onder en soms ook boven. Heen en weer, heen en weer. Psalm 42, vers 1 en 5. Thank you. vanavond willen wij het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na het belijden van het geloof zullen wij zingen Psalm 119, vers 4. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. Psalm 119, vers 4, na het belijden van het geloof. En als we het geloof belijden, doen we dat in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En een ieder spreken in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere, Vader in de hemel, we komen tot u en bedanken u dat wij vanavond bijeen mogen zijn rondom uw woord, uw kostbaar woord. Heere, wat een voorrecht is het om in vrijheid samen te mogen komen. Dat we hier niet hoeven waken voor onze veiligheid. Dat we ons niet hoeven af te vragen of we in de gaten worden gehouden door de politie of de overheid of welke instantie dan ook. Maar dat we hier in alle vrijheid bijeen mogen komen. En dat is niet vanzelfsprekend. Als we kijken naar de wereld om ons heen, er zijn zoveel landen waar broeders en zusters in de Here worden vervolgd. Noord-Korea, Afghanistan, Iran, Somalië, Nigeria. Allerlei landen waar christenen worden vervolgd omwille van het geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden u voor hen. Wilt u geven dat zij stand mogen houden op de plek waar zij gesteld zijn. Dat zij daar mogen zijn, een lichtend licht en een zoutend zout. En dat de omgeving bekering mag tonen. Niet alleen vrijheid geeft om u te belijden, maar zelfs bekering mag tonen. Heren, wat een wonder zou dat zijn. En heren, als we erover nadenken, bij u in het gebed, dat andere broeders en zusters worden vervolgd, wat een groot wonder is het dat wij dan in vrijheid samen mogen komen. En u kent ons, u doorgrondt ons. Hoe we hier zitten, hoe we hier vanavond zijn, welke achtergrond we hebben, hoe we in het leven staan, misschien vreugdevol en gaan we fluiten door het leven. maar misschien ook wel bedrukt met duisternis. En vinden we het geloof moeilijk. Moeilijk omdat we uw wegen soms niet begrijpen. Ja, we hebben met de psalmen gezongen dat uw daden groot zijn. Uw daden van verlossing en recht. En als we in de Bijbel lezen, u doet ook grote daden van heil, van verlossing. U bevrijdt uw volk uit Egypte. En u heeft de Heer Jezus naar de aarde gestuurd. Hij is vrijwillig gestorven aan het kruishout op Golgotha. En hij is opgestaan op de derde dag. Het is Pasen geworden. Hij is zijn heerlijkheid ingegaan. Grote daden van verlossing. En toch, Heren, er kunnen momenten, tijden zijn dat we uw wegen niet kunnen volgen. Dat we het niet zien en doorzien. En dan leven we in de aanvechting, in de duisternis. En dan komt de ene waarom-vraag naar de andere waarom-vraag. En Heren, daarin staan we niet alleen. Ook uw dienaren in uw woord konden dat ervaren. Waaronder Jeremia. Hij stond in dienst van u, maar kreeg grote tegenwerking. Daarover zullen we vanavond horen en lezen. Heren, we bidden u, wilt u uw woord openen? Verlicht ons allen met uw Heilige Geest. En wilt u ons ook door het schriftgedeelte leiden, opdat we er opbouw mogen uit ontvangen voor het geloof. En dat het ons aanspoort, oproept om onze toevlucht altijd weer onder alle omstandigheden tot u te nemen en tot u alleen. Want u alleen bent onze enige hoop, onze enige vaste rots in leven en in sterven. Heren, wilt u ons vanavond troosten met uw woord? En wilt u ons zicht geven op wie u bent? U bent de God van Israël en in en door de Heer Jezus Christus, onze verlosser en heiland. Wilt u geven dat we straks vertroost het kerkgebouw mogen verlaten en dat we bemoedigd de week weer in mogen gaan? Wilt u alles wegnemen wat tussen u en ons instaat, alle zonde, alle schuld, alles wat niet is, wat naar uw wil is, wilt u dat vergeven, wilt u er een verzoening over doen, Heer Jezus, met uw kostbaar bloed? Wilt u ons wassen, reinigen? Wilt u ons allen verlichten met uw Heilige Geest? Wilt u nabij zijn in het spreken, in het luisteren, dat we opmerkzaam zijn op uw woord en dat we u de eer geven? Zo leggen we alles in uw hand, Heren, alles verwachtend van u en helemaal niets van onszelf. Hoor ons gebed. Niet uit eigen kracht of verdiensten, maar enkel alleen uit genade. Omwille van de Heer Jezus Christus, die om ons mensen en om ons behoud is gestorven aan het kruishout op Golgotha. Ja, in zijn naam komen tot u, uit genade alleen. Amen. Vorige week heb ik met u stilgestaan bij Jeremia 23... Ook een gedeelte uit Jeremia 21. Jeremia had toen hele ferme woorden tegen de koningen en tegen de valse profeten. Hij stond sterk in zijn schoenen. Namens de Heere sprak hij grote taal. Maar het is niet altijd zo geweest. Jeremia stond niet altijd sterk in zijn schoenen. Hij kende ook veel aanvechting, onzekerheid. Juist ook vanwege de boodschap die hij moest brengen. Daardoor kreeg hij te maken met vijandschap, met tegenwerking. Heel aangrijpend. En daarover zullen we lezen vanavond in Jeremia 20. Dat is het hoofdstuk dat we zullen lezen. Jeremia 20. En dan luidt het woord van de Heere als volgt. Toen Passer, de zoon van de priester Immer, hij was tevens hoofdopzichter in het huis van de Heere, Jeremia deze woorden hoorde profeteren, liet Passer de profeet Jeremia slaan en zette hem in het blok dat in de bovenste Benjaminpoort aan het huis van de Heere was. Het gebeurde echter de volgende dag toen Passer Jeremia uit het blok liet gaan, dat Jeremia tegen hem zei, de Heere geeft u niet de naam Passer, maar Magor Misabib. Want zo zegt de Heere, zie, ik ga u tot een bron van angst voor uzelf maken en voor alle die u lief hebben. Zij zullen vallen door het zwaard van hun vijanden en uw ogen zullen dat zien. Heel Juda geef ik in de hand van de koning van Babel, en hij zal hen in ballingschap voeren naar Babel en hen met het zwaard doden. Heel de rijkdom van deze stad, al haar arbeid, al haar kostbaarheden zal ik geven, en alle schatten van de koningen van Juda, ik zal ze geven in de hand van hun vijanden. Die zullen ze roven, ze meenemen en ze naar Babel brengen. En u, passeur, en alle inwoners van uw huis, u zult in gevangenschap gaan. U zult in Babel komen en daar zult u sterven en daar begraven worden. U en al uw vrienden tegen wie u leugen geprofeteerd hebt. U hebt mij overgehaald, heren, en ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en u hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden. Ieder van hen bespot mij. Want zo dikwijls als ik spreek, schreeuw ik het uit, roep ik geweld en vertroosting. Want het woord van de Heere is mij tot smaad en tot schimp de hele dag. Zei ik, ik zal niet aan hem denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord, Magor Misabib. Maak het ons bekend, dan zullen wij het bekendmaken. Alle stervelingen met wie ik vrede had, loeren op een struikeling van mij. Misschien laat hij zich door anderen overhalen, dan kunnen we hem overwinnen en kunnen we onze wraak op hem nemen. De Heer is echter met mij als een machtige held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen, ze zijn tot niets in staat. Ze zullen zeer beschaamd worden, want ze zullen niet verstandig handelen. Het zal een eeuwige smaad zijn die niet vergeten zal worden. Heren van de legermachten, die de rechtvaardige beproeft, die de nieren en het hart ziet. Laat mij uw wraak op hen zien, want ik heb mijn rechtszaak aan u bekendgemaakt. Zing voor de Heren, prijs de Heren, want hij heeft de ziel van de armen gered uit de hand van de kwaaddoeners. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben, de dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft. Laat hij niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht. U hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem zeer blij maakte. Je laat die man zijn als de steden die de Heere ondersteboven heeft gekeerd, terwijl het hem niet berouwde. Laat hij in de morgen hulpgeroep horen, geschreeuw in het middaguur, omdat hij mij niet al in de baarmoeder gedood heeft. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar baarmoeder eeuwig zwanger geweest. Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen om moeite en verdriet te zien en omdat mijn dagen zouden eindigen in schande? Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig zijn zij, gered bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart. Vanavond zullen we dus kijken naar dit hoofdstuk, Jeremia 20. Ik leg even de vinger bij vers 7. Er staat, u hebt mij overgehaald, heren. En eigenlijk kan je dat nog wel krachtiger vertalen, ook vanuit de grondtaal. Je zou net zo goed kunnen vertalen als, u hebt misbruik van mij gemaakt, heren. Jeremia is hier heel ferm naar de Heere God toe. Wij zouden benauwd krijgen, denk ik, gaat hij niet te ver? En ik denk dat hij inderdaad hier te ver gaat. Maar hij heeft heel krachtige taal hier, omdat hij in benauwdheid in de duisternis zit. Dus zullen we ook naar kijken. Jongens en meiden, geloven in de Heer Jezus geeft je zekerheid en hou vast. Geloof in de Heer Jezus geeft je vrede en blijdschap. Ja, dat zal jij ook wel eens zingen. Op school, of op het clubwerk, of onlangs met kerst. Hè? Mooie, vrolijke liederen over de geboorte van de Heer Jezus. En dat is ook helemaal waar. De Heer Jezus, hij geeft je ook zekerheid en alvast. Hij geeft je vrede en vreugde. Alleen geloven kan volgens de Bijbel ook een worsteling zijn. Het kan een zware, moeilijke weg zijn. Jullie kennen natuurlijk allemaal Jozef uit het Bijbelboek Genesis. Wat is Jozef overkomen? Hij was nog maar 17 jaar oud, moet je voorstellen, 17 jaar oud. Toen werd hij onschuldig door zijn broers als slaaf verkocht. En in Egypte moest hij onschuldig naar de gevangenis. Ja, de Heere God, zo lezen we, is een moeilijke weg met Jozef gegaan. Of denk aan de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij was nog maar net geboren, hij was nog maar een baby. En samen met zijn ouders, wat moest hij doen? Hij moest vluchten. Want koning Herodes wilde hem doden. Of later, als de Heer Jezus ouder is geworden, in de tuin van Gethsemane, heeft de Heer Jezus enorm geworsteld. Geworsteld met de weg van de hemelse vader, die de hemelse vader met hem ging. Want de Heer Jezus, hij moest sterven aan het kruis voor al onze zonden. Ja, geloof in de Heere God kan een zware weg zijn. Dicht bij hem blijven kan je ook moeilijkheden geven. En vanavond kijken we naar de profeet Jeremia. Jeremia, hij blijft trouw aan zijn opdracht namens de Heere God. Hij blijft trouw bij Gods woord. En weet je wat er gebeurt? Jeremia wordt door zijn omgeving bespot. Mensen liggen op de loer om hem vals te beschuldigen. Jeremia wordt zelfs in elkaar geslagen en gevangen gezet. Puur en alleen omdat hij het woord van God brengt. Ja, het is en blijft waar. De Heer Jezus wil je eeuwige vrede en vreugde geven. En van harte hoop ik ook dat je die kent, die vreugde en die vrede in de Heer Jezus. Maar het geloven in de Heer Jezus is geen gemakkelijke glijbaan. Geloven kan ook moeilijk zijn, omdat je door anderen wordt uitgelachen. Want jij wil bij de Heere God blijven en anderen niet. Geloven kan ook moeilijk zijn. En daar gaan we vanavond naar kijken. Jeremia, die dicht bij de Heere God wil blijven, maar het enorm moeilijk heeft. Daar gaan we vanavond naar kijken. Gemeente, voor we overgaan naar de verkondiging, heeft u gelegenheid om uw gaven te geven, van harte aanbevolen. En we zullen zingen Psalm 43, vers 1 en 3. De Heere, hij hoort onze gebeden, ook de gebeden uit de diepte, uit de duisternis. Psalm 43, vers 1 en 3. Geef en zing tot eer van de Heere. Gemeente, na de verkondiging zullen we zingen Psalm 115, vers 5 en vers 6. Een oproep aan Israël om op de Heere te vertrouwen. Psalm 115, vers 5 en 6, na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Hebt u het goed gehoord en goed gelezen? Vindt u onze schriftlezing Jeremia 20 niet een ontzettend heftige tekst? Geen profeet in de Bijbel laat zich zo diep in het hart kijken als de profeet Jeremia. En wij kijken misschien tegen hem op. Hij staat al pal voor Gods woord en voor Gods boodschap. Maar niets menselijks blijkt hem toch vreemd te zijn. Jeremia wordt hier in het hoofdstuk enorm aangevochten. Wat hij allemaal uitroept. En ook al in eerdere hoofdstukken heeft dit enorm zwaar. Het is een opbouw in de aanvechting. Als je Jeremia 11 erop naslaat, dan schildert Jeremia zichzelf als een lam dat naar de slachting wordt geleid. Vanwege moordplannen. Vrienden van hem, die willen hem nu vermoorden. Vanwege zijn boodschap die hij moet brengen. Of denk aan Jeremia 15. Daarin twijfelt hij openlijk aan het nut van zijn leven. Want Jeremia wordt door iedereen om hem heen vervloekt. En ook hier in hoofdstuk 20 klinkt enorm krachtige taal. De Heere God ziet hij notabene als niet als een medestander, maar als een tegenstander met wie hij vecht. En opnieuw klinkt er ook hele krachtige taal over zichzelf. Wanhopig en bitter vervloekt Jeremia zelfs zijn geboortedag. Er zijn twee personen in het Oude Testament die dat doen, Jeremia en Job. Hij vervloekt zijn eigen geboortedag. Heftige woorden, hè, gemeente? Dan een dienaar, notabene, een dienaar van de Heere, dat allemaal uitroept. Mag dat in Bijbels opzicht wel? Of is Jeremia hier gewoon de weg kwijt? En wat moeten wij als gemeente van de Heer Jezus Christus met deze woorden, met dit hoofdstuk? En midden in die diepe, duistere aanvechting vinden we ook woorden van vertrouwen. En dan gaat het opeens wel over de Heere God als medestander. De Heere God als bevrijder van vijanden en verdrukking kunnen we vinden midden in het hoofdstuk van Jeremia 20. En je ziet in het hoofdstuk dezelfde cadans als in Psalm 42, Psalm 43. Het gaat van aanvechting naar vertrouwen, heen en weer, heen en weer. En wij vinden Jeremia hier in diepe worsteling. Soms ligt hij in vertrouwen boven en zo ineens ligt hij weer onderop in wanhoop. En Jeremia moeten we dan ook niet zien als iemand zien die boven ons verheven is. Nee, Jeremia is helemaal mens, mens zoals wij. Jeremia, hij staat naast ons in onze aanvechting, in onze wanhoop en nood. Als we de weg van de Heere God niet snappen. En als we uiteindelijk maar één vraag hebben, waarom? Ook Jeremia heeft die vraag gekend. En misschien ken jij die vraag ook wel, waarom? Waarom gaat de Heer God deze weg met me? En vanavond kijken we, als we dit hoofdstuk nalopen, kijken we naar de volgende vier punten. Eerste punt is, passer tegenover Jeremia en andersom. Vers 1 tot en met 6. Tweede punt, aanvechting, wanhoop en aanklacht. Vers 7 tot en met 10. Derde punt. Dan is er opeens midden in het hoofdstuk genadig vertrouwen en lofprijzing. Vers 11 tot en met 13. En vierde punt is nog diepere aanvechting. Vers 14 tot en met 18. Maar eerst dus passer tegenover Jeremia en andersom. Gemeente, wat is er aan de hand? Nou, passer is het meer en meer dan zat. Voor hem is de maat vol. Passer is priester en hoofdopzichter van de tempel. Hoofd van de tempelpolitie, zo zou je kunnen zeggen. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in het heiligdom en rondom het heiligdom. Ja, en hij is al die onheilsprofetieën van Jeremia echt goed zat. En zojuist was het weer zover in Jeremia 19. Aan de hand van een gebroken kruik sprak Jeremia opnieuw een oordeelsprofetie uit. En in die preek van Jeremia uit Jeremia 19 klonk de stem van de Heere. Maar wat is er met het volk Juda aan de hand? Juda laat het allemaal van zich afglijden. Het volk zegt, ja, wat moeten we ermee? Wat moeten we met al die onheilswoorden? Gods volk rondom Jeruzalem, in Jeruzalem, het is allemaal ongevoelig geworden voor Gods woord. Gods woord raakt hen gewoon niet meer. En dat is zeer zorgwekkend, gemeente. Ons kan het ook overkomen, hè? We zijn dan niet meer uit het veld geslagen, omdat we niet beseffen dat we niet bij Gods woord leven, maar bewust eigen wegen gaan. We zijn dan niet meer verblijd over Gods genade in Christus, niet meer verheugd over zijn ontferming in en door zijn Zoon. En bekering is voor ons dan een vreemd woord geworden. Er vindt geen vernieuwing in ons leven meer plaats. En het geloof wordt een sleur waaronder mensen verzuchten. Dan worden we ongevoelig voor de Heere en ongevoelig voor zijn woord. We laten het allemaal van ons afglijden. Of sterker nog, we kunnen ons zelfs gaan irriteren aan de Bijbel. Geërgerd reageren op Gods woord. En dat overkomt Passer, al die ellende preken van Jeremia op het tempelplein. Ja, hij is geïrriteerd en hij is beledigd. Hij is er nu helemaal klaar mee. En zijn maatregelen liegen er dan ook niet om. Passer laat Jeremia met stokslagen in elkaar slaan. En vervolgens wordt Jeremia, de profeet namens de Heere, in het blok gezet. In een uiterst pijnlijke houding zit Jeremia in de gevangenis bij de tempel. Hij die spreekt in de naam van de Heere wordt behandeld als een gevaarlijke crimineel. Ja, maar waarom dan? Nou, omdat Jeremia keer op keer op keer profeteert over komend onheil. En dat doet hij in naam van de Heere. Door de stem van Jeremia is de Heere God liefdevol en diep bewogen over zijn volk. De Heere God, hij wil door zijn profeet Jeremia het volk weer wakker roepen. Wakker door en voor zijn woord. En Passer, hij is weliswaar priester. Hij leeft dus dicht bij het vuur van God. Maar bij Passer is er in de tussentijd zoveel vervlakking opgetreden. Hij verdraagt die kritische boodschap van Jeremia niet meer. En ja, gemeente, zo kunnen ook wij in het geloof staan. Door vervlakking kunnen we van lieverlee afgestompt worden voor de Heere God. En dan zeggen we van ja, de Heere God, hij mag mij wel lief hebben, maar hij mag mij niet bekritiseren. De Heere God, hij mag mij wel zegenen, maar hij mag mij niet blokkeren. Hij mag mij wel bemoedigen, maar de Heere God, hij mag mij niet tot bekering en tot zelfreflectie oproepen. En dat is belangrijk vanavond voor ons om daarbij stil te staan. Hoe gaan wij om met Gods woord? Hoe gaan wij om met zijn tegenstem? In mijn leven, in mijn doen en staan, in de gemeente, in het gezin ook, in de samenleving en in de wereld. Durf ik Gods woord echt toe te laten? Of verzet ik me ertegen? Durf ik over Gods woord ook met het oog op mijn leven, durf ik over Gods woord na te denken? Of ga ik juist in de weerstand? Ben ik eigenlijk wel open voor Gods tegenstem in mijn leven? En de volgende dag wordt Jeremia vrijgelaten. Vrijgelaten uit het blok en uit de gevangenis. En wij zouden tegen Jeremia zeggen van nou, Jeremia, hou je nou maar een beetje koest. Hou nu hou nu maar eventjes je mond dicht. Dat is beter zo. Maar nee, Jeremia zwijgt helemaal niet. Geleid door de Heere geeft hij Passer een nieuwe naam. Namelijk Magor Misabib. En daarin klinkt een persoonlijk oordeel. Passer, jij zal een bron van angst en paniek zijn. Verschrikking van rondom. Dat betekent die naam Magor Misabib. Verschrikking van rondom. Ja, Jeremia, uitgeleid uit de gevangenis, hij zet het direct weer op scherp. Namens de Heere. Heel Juda, al haar rijkdom en schatten, het zal vallen in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel. Alles en iedereen zal worden weggevoerd. De ballingschap komt vast en zeker. En Passer zal dat, als valse profeet, dat allemaal aan moeten zien. Hoe mensen zullen vallen door het zwaard. Hoe mensen in ballingschap worden meegevoerd. Ook hij en zijn dierbaren zullen die rampspoed ondergaan. Ze zullen gedeporteerd worden naar Babel. Sterven en begraven in een vreemd en onrein land. En dan opeens in de tekst, in ons Bijbelgedeelte, dan draait de blik weg van Passer en dan komt opeens de volle aandacht op Jeremia en zijn persoon te staan. En de meeste profeten in de Bijbel die kruipen weg achter een boodschap. Maar wat zien we hier? Nu kijken we naar het innerlijk leven van de profeet. We kijken naar het hart en de ziel van Jeremia. En nee, het zijn geen lofliederen die hij in de nacht zingt. Denk aan Paulus en Silas in Handelingen 15 of 16. Ze zingen lofliederen in de nacht. Nee, dat doet Jeremia hier niet. Jeremia, hij zingt hier bittere klaagliederen. En we zien hier vanaf vers 7 Jeremia in een enorme strijd verwikkeld met de Heere. En dat is het tweede punt. Aanvechting, wanhoop en aanklacht. En waarschijnlijk zijn die woorden door Jeremia vanaf vers 7 uitgesproken midden in die donkere nacht in de gevangenis. Het is een angstige schreeuw uit de diepte. Toen hij zo klem zat en in het blok gevangen zat. En weet je wat opvalt hier? In dienst staan van de Heere valt hem zwaar. Jeremia, hij lijdt enorm onder de boodschap die hij moet brengen. Als profeet trouw te zijn aan de Heere, dat is een zware taak. Jeremia is hier een diep aangevochten en zwak mens. En je ziet hier twee dingen gebeuren. In het gebed houdt hij zich enerzijds vast aan de Heere. Ondanks alles kan Jeremia hem niet loslaten. Vandaar überhaupt dat gebed. Anders zou Jeremia de Heere God niet opzoeken in het gebed. Het is een vluchtgebed. En tegelijk in dat gebed klaagt hij de Heere krachtig aan. Vers 7. U hebt mij overgehaald, Heere, en ik heb mij laten overwinnen. U bent mij te sterk geworden en u hebt overwonnen. En wat ik net al zei, het Hebreeuws is eigenlijk nog krachtiger. Je zou kunnen vertalen met u bent te machtig voor mij geweest. U hebt me misleid, u hebt me geforceerd, mij vastgegrepen en gearresteerd. En ik ben bezweken. En je weet misschien wel uit Jeremia 1. Jeremia werd toen als jongen geroepen tot profeet voor de Heere, door de Heere God zelf. Jeremia kwam toen hevig in protest toen de Heere hem riep. Hij kwam met groot verzet en grote bezwaren. En teruggeschrokken zette hij toen zijn hak in het zand. En de Heere God, hij moest toen in Jeremia 1 alle zeilen bijzetten. Hij moest alles op alles zetten. Jeremia, hij kwam er niet onderuit. Hij moest dienst doen voor de Heere als profeet. Voor Israël en de volken. En Dietrich Bonhoeffer zegt dan heel treffend: Gods liefde kan op dat moment dan pijn doen. Gods genade kan dan hard aanvoelen. En gemeente, dat verzet wat we bij Jeremia zien, in Jeremia 20 en ook in Jeremia 1, dat verzet zit ook in ons, in u, jou en mij. Ook wij hebben de neiging om onze hakken voor het evangelie in het zand te zetten. Voordat wij onszelf aan de Heere overgeven, voordat Hij daadwerkelijk onze koning en verlosser mag zijn, dan komen we vaak in verzet. Er zit in iets in ons hart, in ons leven, iets enorm weerbarstigs. En sla de Bijbel er maar op na. Denk maar alleen al aan Jona, hè. Jona gaat in eerste instantie diametraal de andere kant op. Met tegenzin vervult hij uiteindelijk zijn taak. Of denk aan de kerkgeschiedenis, kerkvader Augustinus. Voordat hij echt tot bekering kwam, bad hij al geregeld tot de Heere God. Weet je wat hij heeft gebeden? Heere God, bekeer mij, maar vandaag nog niet. Hij bleef zich verzetten tegen de Heere God. En ook de Engelse apologeet C.S. Lewis, bekend van de Narnia-boeken, maar ook andere werken, hij getuigt van een hele weerbarstige en dwarse bekering. C.S. Lewis, hij was eerst overtuigd atheïst, maar de Heere God, hij drong zich op van lieverlee aan C.S. Lewis. En hij bekeerde zich, maar hij wilde die bekering in eerste instantie helemaal niet. Hij heeft tegen die bekering gevochten. Er is dus geregeld grote strijd voordat wij ons gewonnen geven aan de Heere God. Dan verzetten we ons. Voordat de Heer Jezus ons heeft gewonnen en overwonnen. En de Bijbel noemt dat onze hardheid. Wij zijn hard van hart. Er zit duisternis in ons. De zonde werkt in ons. En dat geeft verzet tegen de Heere God. Maar wat is nou het wonder van Gods genade? De Heere God, hij zet door zijn Heilige Geest machtig door. Zijn genade is niet te weerstaan. Zoals de Dordtse leerregels het zeggen, onweerstaanbare genade. Zijn genade overwint alle tegenstand. En gemeente, mag ik jou vanavond ook vragen? Heb jij je al gewonnen gegeven aan de Heere? Of verzet jij je nog? En als je je nog verzet, kan je dan ook zeggen waar die weerstand dan zit? Kan je die weerstand dan ook benoemen? En misschien ook tegen de Heere God uitspreken in een gebed? En zie op de Heer Jezus. Vrijwillig werd Hij geboren. Zonder zonde in deze zondige, gebroken wereld. De Zoon van God kwam om te gehoorzamen aan zijn Vader. Om de wet en de gerechtigheid te vervullen. Om van A tot Z volkomen Gods wil te doen. En de Heiland ging de strijd met de duisternis aan. In die donkerste nacht van aanvechting, in die duistere nacht van Gethsemane, worstelde de Heer Jezus enorm. En hij heeft gebeden. Marcus 14, vers 36. Abba, Vader, alle dingen zijn voor u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En zijn liefde en zijn genade wil ons verzet overwinnen. Zijn verzoening wil van ons gewillige mensen maken. Gewillig om de Heere in liefde te dienen. En nee, gemeente, dat betekent niet dat het dienen van de Heere God altijd makkelijk is. Een mens kan zwaar beproefd worden. Er kan in je leven grote aanvechting en strijd zijn. Kijk naar Jeremia. In het tweede gedeelte van vers 7 gaat hij verder en hij roept: Ik ben de hele dag belachelijk geworden. Ieder van hen bespot mij. Ja, Jeremia, hij is onder zijn volk een lachertje geworden. Mikpunt van hoon en agressie. Object van verachting en verwerping. En hoe is dat dan zo gekomen? Nou, dat lees je in vers 8. Dat kwam juist door zijn boodschap namens de Heere God. Iedere keer als hij, gevangen door zijn roeping, die onheilsboodschap uitroept, als hij die oordeelsprofetieën aan zijn volk brengt, hè, dan zegt hij geweld en verwoesting. En als hij dat dan zegt, dan horen de mensen dat en die laten die boodschap van zich afglijden. En die mensen die lachen hem gewoon in zijn gezicht uit. Elke keer wordt Jeremia om zijn boodschap bespot. Hoongelach ontvangt hij. En waarom? Waarom moet hij altijd die tegendraadse boodschap verkondigen? Daarin zit zijn vraag. Waarom ik? Waarom moet ik die boodschap verkondigen? Iedereen lacht me uit. En dan zouden wij zeggen, ja Jeremia, als je toch echt niet verder kan, dan zwijg je toch? Dan hou je toch gewoon je mond dicht? Maar dat gaat gewoon niet. In vers 9 lees je over Jeremia's voornemen om er echt helemaal mee te stoppen. Geen profeet meer voor de Heere God, niet meer denken aan de Heere God, niet meer als profeet in zijn naam spreken, zwijgen, stil zijn, niet meer over praten. Maar dat lukt gewoon niet. Want Gods woord, zo staat er, ontbrandt in zijn hart als een vuur. Zijn botten beginnen als het ware te shaken als hij zwijgt. Jeremia kan Gods woord gewoon niet binnenhouden. Het is dus niet zijn eigen keuze om te spreken of te zwijgen. Het moet er gewoon uit. Want de Heere God, hij heeft hem overgehaald. Zo groot is Gods overmacht. Maar de mensen van rondom, die reageren uiterst negatief. Ze zien hem als iemand die angst aanjaagt. De naam die hij namens de Heere voor passer had, in het gedeelte hiervoor, Magor Misabib, die naam gebruiken ze ook voor hem. Bron van angst, bron van paniek. Zo is Jeremia, zeggen de mensen, bron van angst. Een dwaze prediker van hel en verdoemenis. En Jeremia, hij wordt hier achtervolgd door klemmende angst. Want waarom? De mensen loeren op hem om hem aan te klagen. Zelfs mensen met wie hij eerder bevriend was, die houden hem nu sluw in de gaten. Om te kijken of hij ergens struikelt. Om hem in de val te laten lopen. Ze loeren op Jeremia om hem uit wraak te kunnen grijpen. In de eerste Korinthebrief zegt Paulus dat de boodschap van het evangelie, de boodschap van het kruis van de Heer Jezus Christus, voor Joden een struikelblok is en voor Grieken een dwaasheid. Overwonnen door Gods genade in Jezus Christus brengt Paulus het evangelie wereldwijd naar Jood en naar Heiden. En die boodschap van kruis en opstanding, die boodschap van het evangelie, die stuit dikwijls op weerstand, hevig verzet. Je kunt Handelingen en de brieven van Paulus erop naslaan. Paulus heeft dikwijls moeten vluchten. Omwille van het evangelie is hij gemarteld. Hij is gevangen gezet, onschuldig aangeklaagd. En je ziet het vandaag nog steeds, hè? In landen als Iran, Noord-Korea, China, hevig verzet tegen het evangelie. Gods woord kan hele grote weerstand oproepen, met alle gevolgen van dien. Gevangen door Gods genade moeten christenen enorm lijden in deze wereld. En de wereld kan lachen om die dwaze christenen. Christenen kunnen worden weggehoond. En de wereld kan zelfs op de loer liggen. Om te kijken of die christenen ergens struikelen. Om het ze vervolgens eens goed in te peperen. En nee, als je door wereldse ogen of door menselijke ogen dat bekijkt, aantrekkelijk is dat niet. Het kan je zelfs angstig maken, huiverig. Ook in Nederland. Juist ook in deze tijd van afval en secularisatie. Geloof in de Heer Jezus, hem navolgen, het is een zware, moeilijke en smalle weg, zegt de heiland. Maar juist dat is de weg van de Heer Jezus. De weg van het lijden. De weg waar je het kruis op je neemt. Gevangen door het genadige evangelie, voorwerp van spot en hoon. En gevangen door de Heere moet Jeremia als zijn profeet een zwaar kruis dragen. Zijn lijden is ontzagwekkend. Er klinkt dus een angstige schreeuw uit de diepte van die gevangenis. U hebt mij overgehaald, Heere, en ik heb mij laten overhalen. U hebt misbruik van mij gemaakt. Hele ferme woorden door Jeremia, die hier het niet meer ziet zitten. Maar dan opeens, als vanuit het niets, klinkt er vanuit die gevangenis opeens een loflied. Opeens klinken er hele grote woorden van verlossing en redding. Dat is ons derde punt voor vanavond. Genadig vertrouwen en lofprijzing. En weet je wat de troost is? Ja, de Heere heeft Jeremia genadig overwonnen. De Heere heeft hem op een moeilijke, op een zware weg geplaatst. Maar dat is nog niet alles. De Heere God, hij heeft ook Jeremia's vijanden overwonnen. En Jeremia die mag delen in Gods redding. En die vijanden die zullen uiteindelijk hun einde vinden. Het eeuwige einde. Nee, niet omdat ze gekeerd zijn tegen Jeremia aan zich, maar ten diepste omdat ze gekeerd zijn tegen de Heere, de God van Israël zelf. En je leest het in vers 11 tot en met vers 13. Midden in die angstige aanvechting zegt Jeremia ineens: de Heere is echter met mij, als een machtige held. Jeremia, hij bevindt zich daar in die donkere gevangenis en opeens vanuit het niets een baan van hemels licht in die donkere kerker. Midden in die duistere gevangenis een lichtstraal van genade uit de hemel. En in dat moment komt Jeremia in zijn worsteling genadig boven te liggen. Midden in die angstige omstandigheden weet hij dat de Heere bij hem is. En Jeremia, hij klemt zich hier vast aan Gods belofte en het tintelt in deze woorden. Ja, ook al is iedereen tegen mij, de Heere God, hij is voor mij. Hij staat aan mijn kant. Hij zal mij machtig verdedigen en redden. En denk nog eventjes aan Psalm 42. Het geloofsvertrouwen, het gaat heen en weer. Heen en weer. En je ziet het ook hier bij Jeremia. Angstige aanvechting en groot geloof wisselen hier elkaar af. En gemeente, dat is ook belangrijk voor ons om dat te beseffen. Geloof in de Heer Jezus Christus is niet iets wat je hebt in je broekzak. Maarten Luther die zegt over het geloof: als ik denk dat ik het heb, dan ben ik het kwijt. En als ik het kwijt ben, dan heb ik het weer. Geloof is niet roerloos. Er zit beweging in. Net als de golven van de zee. Op en neer, op en neer. En dat geldt ook voor Jeremia. Ook voor ons. Heen en weer. Tussen vertrouwen en wantrouwen. Tussen gehoorzamen en ongehoorzamen. Het ene moment grote wanhoop. En het andere moment ineens prijs je de Heere. En in vers 12 spreekt Jeremia over de macht van de Heere. Hij spreekt over de Heere van de legermachten. Hij is groot, hij is verheven en machtig. Niets en niemand is tegen hem opgewassen. En wat betekent dat? In geloofsvertrouwen ziet Jeremia op de Heere. Als machtige held zal hij het voor zijn dienaar vroeg of laat opnemen. Dat is gegarandeerd. De Heere, hij zal zich keren tegen Jeremia's bestrijders. Ze hadden nog zo gehoopt om Gods profeet te overwinnen. Daarom hadden ze al die tijd op hem geloerd, om hem gevangen te nemen. Maar het zal juist worden omgedraaid. Zij, die vijanden, zullen zelf overwonnen worden. En ze zullen eeuwig beschaamd en eeuwig te schande worden. Israëls God is de alwetende. En hij doorziet de nieren en hij doorziet het hart. En dat betekent dat hij ook onze diepste intenties kent. Hij prikt door ons heen. En alles wat Jeremia's vijanden beramen, het is voor de Heere als een open boek. De Heere, hij weet alles. En Jeremia mag op dat moment zijn zaak, zijn rechtszaak bij de Heere God neerleggen. Hij geeft het over in Gods hand. En hij weet, de Heere God, hij zal rechtvaardig oordelen. En die wetenschap geeft rust, vrede in zijn hart. Zodat de midden in die angstige duisternis toch een lofpsalm over zijn lippen komt. Nee, in de directe omstandigheden is er nog helemaal niets veranderd. Maar Jeremia weet, de Heere, hij zal uitkomst geven. En daarom zingt Jeremia midden in die nacht het belijdend uit. Hij zingt in zekerheid van zijn redding. Hij zingt alsof hij al gered is. Lees vers 13. Zing voor de Heere, prijs de Heere, want hij heeft de ziel van de armen gered. En uit de hand van de kwaaddoeners. Hij zingt alsof zijn verlossing al geschied is. Maar het moet nog gebeuren. In de directe omstandigheden is er nog niets veranderd. Jeremia komt dus even boven te liggen. Hij zingt het uit, midden in die donkere nacht, in de kerker, een lofpsalm voor de Heere. Maar gemeente, wat een enorm donker en duister contrast. Jeremia zit nog maar net op de toppen van het geloof. Of hij tuimelt alweer naar beneden en hij stort alweer in de afgrond. De afgrond van nog diepere aanvechting. Dat is ons vierde punt. Nog diepere aanvechting. Ja, wat een schrikbarend contrast. Van vertrouwen komt Jeremia tot bittere ellende. Lees het zeer donkere vers, vers 14. Jeremia vervloekt zijn eigen geboortedag, heel aangrijpend. En zelfs de man die zijn vader het heugelijke nieuws van zijn geboorte aankondigde, Jeremia zegt, vervloekt is die man. Die man die moet volgens Jeremia net zo worden als Sodom en Gomorra. Er worden steden genoemd, steden zonder naam, maar bedoeld is Sodom en Gomorra. En wat is er met die steden gebeurd? Ondersteboven gekeerd. Nou, dat moet er met die man gebeuren volgens Jeremia. En Jeremia, enorm verdrietig, wenste zelfs geaborteerd te zijn. Dat de schoot van zijn moeder direct zijn graf was. Enorm heftig. En in vers 18 klinkt er één groot wanhopig waarom. Het is één grote emotionele schreeuw. Een uiting van diep verdriet. Vanuit het alsmaar bespot en uitgejouwd zijn. Waarom? Waarom ben ik geboren? Waarom ben ik er nog? Hij lijkt wel geboren voor moeite en verdriet. om zijn dagen in schande te slijten. Voor hem hoeft het allemaal niet meer. Grote, diepe klaagzangen zijn dit. En zijn spreken doet denken aan Job 3. Job spreekt na alle rampspoed soortgelijke woorden. Ook Job vervloekt zijn eigen geboortedag. Nou, gemeente, dit is ongekende geloofsaanvechting. Dit is verscheurende twijfel. Jeremia, hij komt niet los van de Heere God. Hij komt niet los van het geloof. Maar tegelijkertijd hoor je die diepe twijfel, die donkere crisis, het verzet. In het geloof vecht hij. Jeremia, hij vecht tegen zichzelf. Hij vecht tegen de Heere. Ja, de Heere God dienen, dat mag je doen met een stille en heilige vreugde. Maar als wij Gods weg niet snappen, als zijn wegen voor ons ondoorgrondelijk en zwaar zijn, dan kan je in het aardse leven ook stuk op hem lopen. En dan kan er in jouw hart, in jouw leven, een groot gevecht uitbarsten. Vechten tegen de Heere God, vechten tegen jezelf. Heen en weer geslingerd worden, tussen hoop en vrees. En dan heb je diezelfde soort vragen. Waar is de Heere God? Waar bent u, Heere? En je komt er maar niet uit. En dan kunnen zomaar die gedachten in je ziel bekruipen. Was ik er maar niet? Was ik maar niet geboren? Enorm aangrijpend. Gemeente, heb je daar oog voor? Als dat persoonlijk in je leven speelt, duw je die gedachten niet weg, maar ben je daar open over, door erover te praten in het gezin, met je man of vrouw, met de ouderling of predikant. Die vragen in je binnenste over innerlijke pijn, over boosheid en diepe onzekerheid. Knagende vragen in je hart en in je ziel over Gods weg met jou. Over de donkerheid van je eigen verleden. Of over jouw heden in het hier en nu. Over jouw angst voor de toekomst. Voor jezelf, voor je kinderen of kleinkinderen. Durf je het aan om jouw pijn en vragen niet weg te duwen, maar om er voor Gods aangezicht in het licht van zijn woord over na te denken. Jeremia is eerlijk en kwetsbaar voor de Heere God. Hij legt alles voor de Heere neer. En voor hem is er nu geen licht en geen uitzicht meer. Jeremia is in zijn wanhoop helemaal vastgelopen. En weet je wat hier opvalt? Dit hoofdstuk eindigt heel abrupt. Het eindigt voor ons heel onbevredigend. Want er komen geen antwoorden. Geen antwoord op die diepe, donkere vragen. Sterker nog, in het volgende hoofdstuk gaat de Heere God gewoon met Jeremia als profeet verder. Alsof er helemaal niets gebeurd is. Weet je wat dat ons laat zien, gemeente? Soms krijgen we hier op aarde gewoon geen antwoord. Soms blijven we hier op aarde gewoon met onze vragen leven. Met schrijnende en pijnlijke littekens. En dan kan je net als Jeremia strijden met de Heere God. Strijden met jezelf. Je kunt er helemaal in vastlopen. En toch wil de Heere doorgaan. Om je in en door zijn Zoon, door die dikke duisternis, vol aanvechting en vragen, om je door die Jezus daar doorheen te leiden. Naar zijn hemels koninkrijk. Vanuit het Nieuwe Testament weten we, op een paar honderd meter afstand van de Benjaminpoort, waar Jeremia gevangen zit, daar ligt de hof van Gethsemane. En vurig en intens heeft de heiland daar geworsteld met zijn hemelse vader. En daar in de hof van Gethsemane is hij tot volledige overgave gekomen. Jeremia, Hij vervloekt zijn eigen bestaan. Maar Jezus Christus is gekomen tot volledige overgave. Christus, hoe zwaar hij het ook had, heeft nooit de nacht van Bethlehem vervloekt. En door hem is er licht na de duisternis. Een eeuwige nieuwe dag naar de donkerste nacht. In het gebed van Gethsemane heeft de Heer Jezus dan ook het gebed van Jeremia in de Benjaminspoort gedragen. De Heer Jezus doet daar verzoening over. En daarom de oproep aan jou, u en mij. Richt je in je donkere omstandigheden op de Heer Jezus. Want meer dan Jeremia is hij. Dieper dan Jeremia ging hij. De Zoon van God belandde niet in het blok in een cel. Nee, hij belandde aan het kruishout op Golgotha. In de diepe duisternis. En hij kwam niet bij de randen van de afgrond, maar hij ging zelfs eroverheen. Hij daalde dieper af dan Jeremia. In de afgrond van onze schuld, van onze vertwijfeling en wanhoop. Aan het kruishout op Golgotha is hij nedergedaald tot in de hel. Toen hij onschuldig in grote aanvechting uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die Heer Jezus kent jou dieper dan jij jezelf kent. En hij spreekt jou ook nu dringend en liefdevol aan. Kom naar mij toe in je duisternis. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je vrede geven. Amen. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, Vader in de hemel, we komen tot u. Je Heere, u bent getrouw en machtig. Door het geloof mogen wij dat weten en door het geloof en in het geloof mogen wij dat zien. Dat u getrouw bent en machtig. Maar Heere, wilt u ons nabij zijn voor die dagen als we worstelen, als we strijden met onszelf, met de omstandigheden en misschien ook wel met u. Dat het ons te veel wordt. Dat de ene waarom-vraag over de andere waarom-vraag tuimelt. En Heere, dan zien we het niet. Dan hebben we geen perspectief, geen uitzicht. Dan zitten we in nood, grote, benauwende nood. Heere, wilt u dan in die duisternis een baan van hemels licht schenken, vanuit uw genade, dat we zicht mogen krijgen op uw grootheid, zicht mogen krijgen op het grote einde, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Dan zullen al zijn kinderen tot hem genomen worden. En die mogen beërven het hemels koninkrijk. Daar geen waarom vragen meer. Geen tranen, duisternis of verdriet. Maar daar zult u zijn, alles en in allen. En alle vijandschap in de wereld zal worden weggedaan. Voorgoed, voor eens en voor altijd. En ook onze eigen vijandschap, die nog in ons overgebleven is, zal worden weggedaan. En dan zullen we geheel rein en al u toebehoren. Heere, wilt u geven dat we ons daaraan vasthouden, hoe ons leven ook gaat, ook in die moeilijke waarom vragen. En we bidden u, wilt u ons bemoedigen ook in deze seculiere tijd, ook als in de Bommelerwaard de secularisatie steeds meer lijkt te landen onder gezinnen, jongeren en kinderen. We bidden u, wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest. Wilt u geven dat jongeren en kinderen u zoeken. Dat ouders in gezinnen hun kinderen voorgaan in het geloof. En dat we als gemeente een stad op een berg mogen zijn. Een zoutend zout. Een lichtend licht. En dat we getrouw mogen blijven bij uw woord. Net als Jeremia. Nee, makkelijk is dat lang niet altijd. Maar dat is de enige weg. De smalle weg van het kruisdragen. Het kruisdragen achter de Heer Jezus aan. Onze heiland en verlosser. Wilt u geven dat we het zicht altijd op hem gevestigd mogen houden. Door hem hebben we hoop. Door hem alleen hebben we toekomst. Door zijn genade. Door uw goedheid. Heren, we danken u dat de vanmorgen bevestiging ambtsdragers mocht plaatsvinden. We bidden u voor de broeders die vertrokken zijn. Wilt u het werk van hun handen bevestigen? En wilt u ook de nieuwe broeders zegenen? Wilt u heel de kerkraad uw zegen geven? Dat zij getrouw hun werk mogen doen in het ambt dat hen is toevertrouwd. Als diaken, ouderling kerkrentmeester of ouderling, wilt u uw zegen geven, opdat uw gemeente bewaard wordt bij uw woord en gebouwd wordt zoals u dat wil door uw Heilige Geest en door uw Geest alleen. Heren, ga met ons als we de nieuwe week weer ingaan, als na vakantie weer school er is. En misschien zien we er tegenop, maar wilt u ook een goede tijd weer geven op school, de studie. Wilt u kinderen en jongeren achtervolgen met uw zegen? Wilt u hen vasthouden, ook in deze woelige wereld? Ga met ons als we morgen verwacht weer worden in het gezin, op het werk, vrijwilligerswerk of waar dan ook. Wilt u ons zegenen en tot zegen stellen? Wilt u het verkeer in deze dienst genadig wegnemen en het goede gebruiken tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk? Dat vragen we. Alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, tot slot zullen wij zingen, weerklank 237, vers 1 en 2. Weerklank 237, vers 1 en 2. Mogen wij van hier gaan, bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.